Goedemorgen allemaal, kijkers en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze kerkdienst. Ik heb een aantal mededelingen. Afgelopen week heeft het coronateam vergaderd. Een verslag hiervan komt in het kerkblad en u heeft de informatie al kunnen lezen op de site en in de app. Vanaf zondag 14 maart gaan de kerkdeuren weer wat meer open voor verschillende activiteiten. Activiteiten die veilig en volgens de regels van het RIVM zijn toegestaan. Ook is er besloten om zondags de kerkzaal weer open te doen voor maximaal 30 bezoekers. Aanmelden kan via Scipio of via een telefoontje naar Jan Sietsema. Komende woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Deze dienst is alleen online en begint om 19:30. En in verband met de aangekondigde verlenging van de avondklok is besloten dat de talstellingsvergadering aanstaande zaterdagmorgen plaatsvindt om 21:45 hier in de kerk. De voorganger van vanmorgen is dominee Jan Rozemuller. De collect is voor de kerk en ik wens jullie een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. We zijn in deze 40 dagen tijd bezig met het project 40 dagen hier en nu de Heer Jezus volgen. En we zullen vanmorgen erover nadenken hoe we de Heer Jezus mogen volgen in een simpel of een eenvoudig leven. Ik denk als je zelf nadenkt over het leven van de Heer Jezus, dat je dat wel te binnen schiet dat hij een eenvoudige manier van leven had. En daardoor ook gefocust kon zijn. En dat is ook wat wij in navolging van de Heer Jezus in ons eigen leven gestalte mogen geven. En daarover zal het gaan in deze dienst. Ons eerste lied is Opwekking. Ik ben het nummer hier even, heb ik hier even niet opgeschreven, maar dat is het nummer De Kracht van Uw Liefde, bekend nummer van de Opwekking. Dat zal zo meteen worden gespeeld en je kan het thuis natuurlijk meezingen. We zullen eerst belijden dat we ons afhankelijk weten van God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die machtig is en ook trouw is, niet loslaat waar hij aan begonnen is. En er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Here in my view.
We zijn allemaal mensen die leven van Gods genade. En als we eerlijk zijn, dan moeten we ook belijden dat we niet elke dag, ook afgelopen week niet, heel dicht bij de Here hebben geleefd. Maar ons ook hebben laten afleiden door allerlei andere dingen, waardoor God ook zomaar weer heel weinig in beeld was bij ons. En soms hebben we niet met heel ons hart op Hem vertrouwd en niet altijd zo geleefd als Hij ons heeft voorgehouden. Wij leven van genade. Het is goed om dat te beseffen. Het is goed om nu ook onze schuld voor God te belijden. Zullen we dat doen in ons gebed? Vader in de hemel, u hebt uw Zoon naar de aarde gestuurd om ons mensen die verloren waren te zoeken en te redden. En we belijden u dat wij zonder de Heere Jezus verloren mensen zijn. Dat blijkt ook wel in ons leven. We hebben af en toe te veel gekozen voor onze eigen wegen en te weinig geleefd volgens uw wegen, volgens wat u ons voorhoudt. We hebben soms rust gezocht in allerlei dingen, maar niet in u. En we vertrouwden niet altijd zoveel op u. We hebben ons door veel dingen laten afleiden, zodat u niet de belangrijkste was in ons leven. We hebben ook uw geboden overtreden en ons door Satan laten verleiden daarin. Dat gebeurde soms in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden. Heere God, wees ons genadig. Vergeef ons onze zonden. En breng ons steeds weer terug op de goede weg, de weg achter de Heere Jezus aan. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. We mogen vertrouwen op de genade van God door de Heere Jezus. De Heere Jezus is gevangen genomen en aan het kruis gegaan en daar gestorven voor onze zonden. En daarna is Hij opgestaan, waardoor wij ook zeker weten dat zijn reddingswerk klaar is, helemaal af is. En zo mogen wij, daardoor mogen wij steeds weer worden bevrijd van onze zonden. Ook nu, op dit moment. En daarom mag ik u en jou dat nu ook weer verzekeren. Je zonden zijn weer helemaal weg, vergeven door het werk van de Heere Jezus, als je daar oprecht om hebt gebeden. Dat verzeker ik jullie in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En daardoor hebben wij vrede gekregen. Vrede in ons hart, En die vrede mogen we ook weer delen met elkaar en met anderen. Laten we dat doen. De vrede die God ons geeft ook weer doorgeven aan elkaar. Zullen we nu met elkaar gaan luisteren naar een danklied waarin we God danken ook voor zijn genade. Halleluja, eeuwig dank en ere. We zullen zo meteen de Bijbel open doen. Gods woord zal daarin naar ons toekomen. En we zullen de Heilige Geest bidden nu of hij die woorden ook in ons hart wil laten landen en ons geloof daardoor wil laten groeien. Zullen wij bidden. Heere God, dank u wel voor die genade waar we van zongen net of naar luisterden in dat lied, dat mooie lied. Dat gaat over uw liefde en uw verlossing, uw genade. Dank u wel dat u met die genade en liefde weer naar ons toekomt en wil ons daarmee ook vervullen. Zometeen zullen we de Bijbel open doen, luisteren naar uw woord en wil met uw geest ook dan bij ons zijn, in ons hart zijn, ons hart openen voor uw woord, zodat we niet alleen maar met onze oren het aanhoren, maar het ook opnemen in ons hart. Geef ons dat door uw geest en we bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan nu luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel. Handelingen 2 lezen we vers 32 tot en met 47. Dat is wat er, over wat er gebeurt op de Pinksterdag en meteen daarna.
Ja, Handelingen 2 vanaf vers 32. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand. en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder de aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. En dan het leven van de eerste gemeente. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten alle bezittingen en verdeelden de opbrengsten onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Tot zover.
Ja, we lazen net over die eerste gemeente in Jeruzalem. Daar was een geest van eenvoud en vreugde. Eenvoudig leven, simpel leven. Dat is waar het ook in deze dienst en zometeen in de preek over gaat, over simpel leven. En dat is dan een manier waarop je de Heer Jezus kan navolgen, dat simpel leven, dat eenvoudige leven. En ik wil graag aan jullie nu een vraag stellen waar je op kan antwoorden via Mentimeter. Dat is al een keer eerder gebeurd. Dat is een site waarop je kan inloggen. Je moet eerst die site opzoeken, menti.com. Dus als je een mobiel of iets anders bij de hand hebt, menti.com. En daar kun je dan inloggen voor de volgende vraag. En sommigen hebben dat al gedaan, zie ik. Waaraan denk jij bij het thema simpel leven? En je ziet de code daarboven staan. Dus misschien dat er nog wat meer mensen willen reageren. Waar denk jij aan bij het thema simpel leven? En ik zie daar een aantal antwoorden al staan. Dat is tevreden. Piet. Oké, dat moet iemand mij nog eens een keer uitleggen. Daar staat ook het woord Piet bij simpel leven. Er is vast een Piet voor wie dat geldt. consuminderen, weinig spullen, dankbaarheid, geen uitspattingen. Gewoon volgens de wet leven, zelfvoorzienend, hier en nu, basic. Kees is ook iemand die simpel leeft, mooi is dat. We mogen zelf invullen wie dat is wel mooi. Ja, gemakkelijk leven, in vertrouwen aan Gods hand gaan, denk ik. Zien wat je al hebt. Ja, mooi, kijken of er nog meer namen komen. Of iets anders. Geen zorgen hebben, weinig spullen. Ja, ook gewoon volgens de wet staat er ook nog waan van de dag. Je niet laten meeslepen, denk ik, door de waan van de dag. Geniet van de kleine dingen, zie ik nu ook. Ja, eenvoudig, dat begint eruit te springen, eenvoudig, mooi is dat. Ja, minimalistisch. Zonder Jezus. Ja, dat is opmerkelijk. Dat is niet hoe ik het ga proberen uit te leggen, maar... Ja, mooi. Oh, er komt nog steeds wat bij, denk ik. Oké, nou, heel mooi. Het is een vraag die bedoeld is om onze gedachten over het thema alvast wat op gang te brengen. En er zitten al heel veel elementen in die ik zelf ook naar voren zal willen brengen. Tevreden, genieten van de kleine dingen, dankbaarheid, eenvoudig. Nou, dat zijn inderdaad wel wat kernwoorden. Oké, bedankt voor het reageren. Fijn dat jullie dat op deze manier doen. En dat we ook op deze manier iets het gevoel hebben dat we dit samen doen, deze dienst. Vind ik wel aardig om dat zo weer mee te krijgen. Oké, simpel leven. Daar wil ik het met jullie over hebben. Simpel leven zou je kunnen zeggen, dat is inderdaad een eenvoudig leven in vertrouwen op God. Je zou ook kunnen zeggen... Een leven waarin rust is. Waarin je niet afgeleid wordt, in beslag wordt genomen door 1001 dingen die het leven onrustig en jachtig maken. Ja, en dat is iets wat je wel herkent, denk ik. Dat je soms onrustig en opgejaagd jezelf voelt. Veel mensen hebben dat. En je merkt ook in onze samenleving een soort verlangen naar... Simpel leven, eenvoudig leven, een leven waarin je niet wordt opgejaagd door eisen en verwachtingen en deadlines en berichtjes en mailtjes, maar waarin rust is en niet steeds die onrust of van buitenaf of het kan er ook zijn van binnenuit, want onrust komt er soms ook vanuit je eigen hart. Er zijn allerlei verlangens die van binnenuit komen. Verlangen naar aandacht, verlangen naar spullen die je kopen wil, verlangen naar succes. Allerlei verlangens die van binnenuit komen, die ook onrustig kunnen maken. Iemand omschreef zijn onrust als volgt. Ik lig 's avonds in bed en ik kan niet slapen. Ik voel aan de onrust in mijn lichaam dat ik een drukke dag heb gehad. De hele dag was ik aan het multitasken. Veel en snel schakelen, niks goed afmaken, geen momenten van rust. En nu ik hier in bed lig, kom ik nog steeds niet tot rust. Ik heb een vol hoofd en een knoop in de maag, spanning in de nek. En ik kwam deze omschrijving tegen op een site van studenten, een club studenten, die... meditaties aanbieden aan hun medestudenten, op dit moment vooral online. Dus ook jongeren verlangen naar rust, dat hun hart, hun lichaam tot rust komt. En dat zie je in de hele samenleving wel, dat verlangen naar een soort eenvoud, rust, slow living, overzicht. En mensen gaan daarom ook ontspullen. Ik kwam het woord net al tegen, zag ik net al bij de Mentimeter opmerkingen. Dus dat je, zoals hier in extreme vorm te zien is, heel veel spullen wegdoet en niet steeds weer nieuwe spullen koopt, zodat de plek waar je leeft rust uitstraalt, eenvoudig is. En sommigen die gaan zelfs zover dat ze in een heel klein huis willen wonen, de zogenaamde tiny houses. Je zult er vast wel eens van hebben gehoord. Zou voor ons een beetje wennen worden als we daarin zouden gaan wonen. Maar ook dat geeft overzicht en rust. Dus in de samenleving zit ook een soort verlangen naar simpel leven. En je zou kunnen zeggen, dat is ook wel een Bijbelse manier van leven. Simpel leven. Alleen in de Bijbel worden we dan niet opgeroepen om die rust te zoeken in allerlei oplossingen die wij zelf verzinnen. Maar wat we nu eigenlijk... wel hebben gezien, wat ik net wel heb getekend, maar dus dat mensen zeggen van ga maar mediteren of ga langzamer leven of kleiner wonen of ontspullen, dat soort dingen. Maar in de Bijbel gaat het erom dat je je rust vindt bij God. Dat je je focust op hem, dat je hart daarin rust vindt. Dat je daardoor ook een eenvoudiger leven krijgt. Want simpel leven is dan een leven dat vooral is gericht op Gods Koninkrijk, En zoals de Heer Jezus ook ergens zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en richt je daarop. Dan die andere dingen komen dan wel, dat geeft God dan wel. Nou, zulk eenvoudig leven zag je in die eerste gemeente in Jeruzalem waar we net over lazen. En we hebben gezien dat aan het eind van het hoofdstuk Lucas even de tijd neemt om te vertellen hoe het eraan toe ging in die eerste gemeente. Die was heel plotseling ontstaan, die gemeente. Hè, op die eerste Pinksterdag, waar van alles en nog wat gebeurde. Dat geluid van die storm en die soort vlammetjes op het hoofd en al die talen die gesproken werden door de leerlingen. En dan Petrus, die het gaat uitleggen wat er aan de hand is. En dan een preek houdt die vooral gaat over Jezus. Dat dit gaat over de Heere Jezus, die is gekomen, die nog maar net gekruisigd is en is opgestaan. En door hem gaat God zijn verlossing waarmaken, is God met zijn verlossingsplan bezig. En dan vertelt hij ook nog over de opstanding van de Heere Jezus en dan roept hij uiteindelijk op tot bekering. Dan zegt hij van, nou, hoe kan je bij de Heer Jezus horen? Dat is doordat je je afkeert van je huidige leven en je gaat bekeren tot de Heer Jezus. En vraagt om vergeving van je zonde en dan zul je een nieuw leven krijgen. De Heilige Geest geeft je dan een nieuw leven. En dat loopt dus allemaal uit op die oproep, laat je bekeren. Nou, en dat gebeurt ook. Want er zijn op één dag 3000 mensen die zich bekeren. Dus die gemeente, die eerste gemeente, telde ineens 3000 mensen. Nou, en dan vertelt Lucas dus over hoe die gemeente functioneerde, daar in Jeruzalem in het begin. En wat daarin opvalt is toch ook wel dat ze eenvoudig leefden en een focus hadden. Heel sterk gefocust waren op de Heere Jezus en op het Koninkrijk van God. Dat is de uitdaging ook voor ons vandaag, ook al leven we een heel andere tijd, heel andere omstandigheden, maar die focus, dat je rust vindt in God, in zijn liefde en dat je dan ook eenvoudig leeft, gericht op zijn koninkrijk. Nou, laten we eerst eens kijken hoe dat daar in Jeruzalem eruit zag. Ze bleven trouw aan de leer van de apostelen, staat er. Wat die leer was, dat veronderstelt Lucas bekend. Lucas heeft dit opgeschreven. Want die preek van Petrus was er net geweest. Nou, dat was in grote lijn de leer van de apostelen. Die ging vooral over Jezus. Dat in Jezus God zijn plan waar aan het maken was. En die eerste christenen, die waren daar ook veel mee bezig. Met die leer van de apostelen, met de verlossing door de Heer Jezus. En ze dachten ook na over ja, hoe ze de Heer Jezus konden volgen, hoe ze hun leven konden veranderen. Daar waren ze op gefocust en dat gaf blijdschap en rust. Ik vind dat een heel mooi zinnetje dat er staat dat er een geest van eenvoud en vreugde was bij die mensen. Ik vind dat wel een soort van jaloersmaken, die omschrijving. Ze hadden met elkaar een geest van eenvoud en vreugde. En dat mag voor ons vandaag ook nog zo zijn, dat je rust mag vinden als je gefocust bent op de Heere Jezus, dat God door de Heere Jezus van je houdt. En dat je hem mag volgen. En dat daarom ook die machtige God voor je zorgt, in alle dingen van het leven. En als je daarop gericht bent, op die liefde van de Heere Jezus, als de basis van je leven, ja, dan zijn al die andere dingen die aan je trekken, al die verlangens, impulsen, al die onrust, zijn toch ook pogingen van de Satan om ons bij die focus en bij die rust vandaan te krijgen. Satan wil je hart, mijn hart, onrustig maken. Hij wil dat je niet schuilt bij God en daar je rust in vindt, maar hij wil dat je onrust probeert weg te krijgen door allemaal surrogaatrust dingen, zeg maar. Dingen kopen, dingen kijken op internet, allemaal dingen, succes nastreven, carrière nastreven, al die dingen kun je gebruiken om een soort van rust in je leven te krijgen, maar je krijgt het niet. En is het dan niet mooi om te zien hoe bij die mensen in Jeruzalem de focus lag? bij de leer van de apostelen, bij de redding door de Heer Jezus. Ze kwamen regelmatig bij elkaar om daarbij stil te staan. En ze vierden ook regelmatig bij elkaar thuis het feest van de verlossing, de maaltijd van de Heer. Lucas zegt, ze braken het brood. En ook daarin vind je rust. Rust bij de redding van de Heer Jezus als je samen die maaltijd viert. En ze wijden zich aan het gebed en wisten zich ook daarin afhankelijk van God. En omdat ze die focus hadden op God en op de Heer Jezus, dat zie je dan ook als gevolg, konden ze makkelijk afstand doen van hun bezit. Konden ze makkelijk delen. Ik vind het toch altijd wel heel bijzonder om te zien hoe ze in die gemeente omgingen met bezit. Er staat, ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst aan degenen die het nodig hadden. Als je dat zo leest, dan lijkt het erop dat iedereen alles wat hij had verkocht, en zeg maar de opbrengst deden ze met z'n allen in een grote gezamenlijke pot, en nou, daar deelden ze van uit aan wie het nodig had. Dat het niet helemaal zo is gegaan, dat blijkt later in dat verhaal van Ananias en Safira in Handelingen 5. Want daar zie je dus dat Ananias die brengt wat van de opbrengst van een land wat hij heeft verkocht bij Petrus. En Petrus zegt dan, jij had dit niet hoeven doen. Dus het was niet een verplichting. Het is niet zo dat iedereen dat moest doen, zijn bezit helemaal verkopen. Maar veel gemeenteleden deden dat wel. Die zagen dat iemand wat nodig had en die dachten van, nou weet je, ik heb nog wel wat ik verkopen kan en nou, alsjeblieft, dan heb jij dit van mij. En zo deelden ze dat met elkaar. En daarin zie je dat geld en bezit ja, feitelijk niet zo belangrijk was voor deze mensen. Althans, dat was de bedoeling en dat zag je ook in het begin, ook al zie je later ook andere dingen. Nou, dat was natuurlijk mooi, maar niet zo makkelijk te vertalen naar onze tijd. Want het is niet zo'n goed idee dat wij alles gaan verkopen en weggeven. De meeste van ons hebben wel een hypotheek en vaste lasten en dat soort dingen. Dus ja, zo werkt dat nou één keer in onze tijd. Maar de gemeente daar in Jeruzalem stelt aan ons wel de vraag, waar ben jij op gericht in je leven? Simpel leven is rust vinden bij God. En je richten op wat hij belangrijk vindt. Je richten op het koninkrijk van God. En dat maakt je toch losser van al die andere dingen die we vaak anders zo belangrijk vinden. Geld verdienen en carrière maken. Nou, noem het allemaal maar op wat er aan andere dingen is. Als je focus ligt bij God en zijn koninkrijk, dan wordt dat ook duidelijk, gaat dat blijken in je leven. Wat ik ook mooi vind in die beschrijving van de eerste gemeente is de enorme betrokkenheid op elkaar. Er staat, elke dag kwamen ze samen in de tempel. Tussen twee haakjes, had je dat verwacht dat ze nog elke dag naar de tempel zouden gaan? Dus ze zeiden niet van, nou, de Heer Jezus heeft voor de zonde betaald, dus daarmee hebben al die offers afgedaan, het voorhangsel is gescheurd, dus we gaan niet meer naar de tempel, dat is klaar. Nee. Ze blijven daar gewoon mee doorgaan. Ze gaan naar de dagelijkse gebeden in de tempel, doen nog mee aan de offers in de tempel. Alleen er kwam iets bij. En ze gingen het anders interpreteren. Ze gingen het allemaal zien vanuit de Heer Jezus. En ze hadden naast dat wat ze in de tempel deden, ook hun eigen bijeenkomsten, waar ze dan verder stil stonden bij de Heer Jezus. Ja, ze kwamen ook vaak bij elkaar thuis, daar aten ze met elkaar, daar vierden ze het avondmaal, de maaltijd van de Heer met elkaar. Dus ze trokken veel met elkaar op, ze deelden hun leven met elkaar in een geest van eenvoud en vreugde. Nou, ook dat kunnen wij in onze tijd niet zomaar eventjes kopiëren. En wij kunnen niet elke dag bij elkaar komen in groepjes, nu al helemaal niet, maar ook niet als allerlei maatregelen niet meer nodig zijn. En aan de andere kant kun je jezelf wel afvragen, die vraag komt bij mij in ieder geval wel op, is het niet zo dat we ons leven ook weer zo volstoppen met allerlei vormen van afleiding, ja, dat die focus op God en op zijn gemeente ook daardoor wel heel lastig wordt. Ja, als je avond aan avond verstrooiing zoekt in tv kijken en Netflix en weet ik veel wat voor allemaal leuke dingen nog meer. Is het dan ook niet logisch dat je focus op God daardoor een stuk minder wordt en op zijn gemeente en het leven van de gemeente? Ik wil wel voorzichtig zijn in wat ik zeg, in die zin. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld als je veel alleen bent of als je je eenzaam voelt, dat het ook wel gewoon heel fijn is dat je ook afleiding kan vinden, waardoor je je minder alleen of eenzaam voelt, bijvoorbeeld in een mooi tv-programma of zoiets. En laat ik gewoon eerlijk zijn, ik vind het zelf ook leuk om af en toe ontspanning te zoeken bij iets leuks wat er te zien of te horen is. Zo werken die dingen. Maar we moeten ons denk ik wel afvragen of we door heel veel impulsen elke keer weer niet wegdrijven van die eenvoud. Van je rust vinden bij God door de Heer Jezus. En je focussen op zijn koninkrijk. En een eenvoudig leven achter de Heer Jezus aan, dat mogen wij dus ook samen doen. Hè, want als gemeente zijn wij lichaam van Christus. En daarom blijft het belangrijk dat we erediensten hebben op zondag. Straks ook weer mogen de mensen bij zijn. Maar ook andere manieren waarop we samen het geloof kunnen delen. En hopelijk kan het ook weer meer. Het begint alweer een beetje meer de komende tijd. Nou, daar kun je toch naar verlangen. Ik kan er wel naar verlangen. Naar zo'n leven, eenvoudig leven. Maar hoe leer je dat? Nou, ik wil nog een paar tips geven die misschien best wel voor de hand liggend zijn. En ik heb het zelf toch wel nodig om het mezelf wel elke keer weer voor te houden. Om daar weer aan te denken en mee bezig te gaan. Eerste tip. Wees alert erop dat je je inderdaad niet voortdurend alleen maar laat afleiden. Zodat daardoor onrust in jezelf wordt aangewakkerd. Het vergt nou een keer discipline om niet de hele dag voortdurend op dat mobieltje te kijken of met andere dingen bezig te zijn. Maar gewoon dat ook even weg te leggen en daarin een stuk rust te zoeken. Het vergt ook discipline, merk ik zelf, om je gedachten soms ook bewust tot rust te brengen. Heel gemakkelijk vliegen je gedachten alle kanten op. Ook als je met iets bezig bent, dat je daarmee bezig bent, maar ondertussen ook aan allemaal andere dingen denkt van dat moet nog en oh, daar moet ik nog aan denken, oh ja, en dat nog. En zo. Ontzettend onrust in je hoofd. En het kan ook goed zijn om je gedachten ook een soort discipline af en toe op te leggen en te zeggen van ik wil me nu gewoon focussen op dit, waar ik nu mee bezig ben. En het belangrijkste is, en daar ging het net ook al vooral over, om de goede focus te houden op dat je door God geliefd bent en dat je de Heer Jezus volgt. En die focus houdt in ook dat je je traint in christelijke praktijken, dagelijkse christelijke praktijken van gewoon een Bijbel lezen en bidden. Zodat je ook daardoor je focus houdt en je rust vindt op God, in God en gericht bent op zijn koninkrijk. En als je dan kijkt naar die gemeente in Jeruzalem, dan zie je dat ook de gezamenlijke praktijken zo vormend zijn. Eigenlijk vooral die. Het gaat niet zoveel over persoonlijke dingen, maar over wat ze samen doen. Samen luisteren naar de boodschap van de Heer Jezus, samen bidden, samen het brood breken, samen eten, samen elkaar helpen om de goede richting te houden. Dat je samen ook erop gericht bent rust te vinden bij God en op wat hij belangrijk vindt. Nou, zo mag dat voor ons ook zijn, dat we ook ons blijven geven in dat gezamenlijke van kerkdiensten, maar ook andere dingen die er zijn of die weer meer er zullen zijn. Als je dat doet, jezelf traint in simpel leven, ontstaat er ook ruimte om te delen en om het goede te doen. Simpel leven is goed voor concentratie op God, maar is ook nodig om los te komen van allerlei andere dingen en ook anderen ruimte te gunnen en te geven. Er zijn nogal wat mensen op deze aarde die helemaal niet de keuze hebben of ze wel of niet simpel willen leven. Want hun leven is noodgedwongen simpel. Door armoede, door slavernij, doordat ze worden uitgebuit. Als je kijkt naar al die dingen die ons leven ingewikkeld maken, bijvoorbeeld allemaal dingen die wij kunnen kopen, dan weten we dat voor sommige van die dingen mensen zijn uitgebuit. En dus gedwongen simpel moeten leven, op een manier die ze niet willen. En veel mensen maken heel lange dagen voor heel weinig geld en hun arbeidsomstandigheden zijn beroerd of zelfs gevaarlijk. De afgelopen week las ik daarover een verhaal over een kledingwinkel in Bangladesh. Het was een kledingwinkel waar ze bepaalde stoffen, chemische stoffen, gebruikten om de kleding te kleuren, kleur te geven. En die stoffen werden vervolgens in het afvalwater zo geloosd in de rivier. En dat waren schadelijke stoffen, mensen werden daar ziek van. En er kwam daar een keer een westerse journalist kijken en die zag dat al die rotzooi de rivier in ging. En die zei tegen de directeur van die fabriek, nee, dat moet toch niet, je kunt toch niet zomaar dat afvalwater, al die chemicaliën hier lozen, je moet dat zuiveren, filteren. En toen zei de directeur, ja, en dat is ook helemaal niet zo duur, dat kost maar 10 cent per kilo kleding. Maar weet je wat het probleem is? De mensen uit het Westen die deze kleding opkopen, zijn gewoon niet bereid om die 10 cent extra te betalen, want de consument wil goedkope kleding. En dat is hoe het toegaat in deze wereld. En dan kun je ook nog denken aan kinderarbeid, heel veel, vooral elektronica die wij kopen, allerlei onderdelen, daar speelt kinderarbeid ook een rol. En een simpel leven, ja, is dat ook niet bewust nadenken bij wat je koopt, ontspullen, of in ieder geval daar bewust mee omgaan. En natuurlijk, wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar we kunnen wel proberen hier bewust mee om te gaan. Dat kun je doen door na te denken over wat je consumeert, wat je koopt. Je kunt dat doen ook door je stemgedrag. Dat als je gaat stemmen over een dikke week, dat je ook daarin kijkt naar van hoe zit dat met gerechtigheid als het gaat om deze partij. En zo kan simpel leven ook wel een beetje overkomen als een zware opdracht. Dat je denkt van, oh ja, ja, nou, simpel leven, dat leek me eerst wel mooi, tot rust komen, maar zo met heel veel dingen rekening houden is dat ook niet heel zwaar. Nou, wat mij elke keer weer inspireert, en ik hoop jullie ook, is dat adembenemende voorbeeld dat Jezus zelf gaf. Hij koos echt voor een eenvoudig, zeg maar een simpel leven. Wat heet simpel, maar wel eenvoudig. De Heer Jezus leefde eerst in volmaakte glorie bij zijn Vader in de hemel. En hij koos ervoor om naar deze aarde af te dalen. Ja, in vergelijking met dat hemelse leven wel heel erg simpel en eenvoudig en ook vernederend leven. En toen hij hier leefde, bouwde hij geen bezit op. Je leest nergens over pakezels die Jezus met zich mee laat trekken waar al zijn bezit in zit. En ook, hij heeft ook niet een huis. Hij logeerde gewoon bij mensen waar hij mocht logeren. Hij had geen ballast om zich te concentreren op de opdracht die hij had gekregen. En die opdracht was klip en klaar. Er zijn voor de anderen. Zich helemaal geven aan de redding van anderen. Hij stelde onrecht aan de kaak. Zwakke mensen, zieke mensen hielp hij of genas hij. Mensen die niet gezien werden, hij zag ze. Mensen die vastzaten in schuld, bevrijdde hij. Hij zag af van luxe, had hij niet nodig. Want zijn kracht lag in zijn relatie met zijn Vader. De liefde van en voor zijn Vader. En hij focuste op de opdracht van zijn Vader. Is dat niet een inspirerend voorbeeld? Een voorbeeld dat ver afstaat van wat ik er in de praktijk van bak. Maar toch mag ik met Gods hulp een beetje op hem lijken. En daar kan ik naar verlangen. En ik denk, jij ook wel. Amen. Het lied waar we nu naar gaan luisteren is Laat mij zijn een instrument. Evangelische liedbundel 387. We zullen gaan bidden samen en in het bijzonder zullen we bidden voor Clara en Martinus Ritsema en voor Henriette en ook hun andere kinderen. Door onderzoek is ontdekt dat Clara een tumor heeft in de nier. En door nader onderzoek bleek dit een kwaadaardige tumor te zijn. Ook is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn. Ze waren er heel vroeg bij en zo heeft de ziekte zich nog niet verder kunnen ontwikkelen. En zo lijkt het ook goed te behandelen te zijn en een goede kans te zijn op genezing. Deze behandeling houdt in dat Clara zal worden geopereerd. Er zal een gedeelte van de nier, het gedeelte waar dat zit, zal worden weggenomen. En binnenkort zal meer duidelijk worden over het hoe en wanneer van de operatie. We zullen hen aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden. Heer ons God, Vader in de hemel, dank u wel dat Heer Jezus zo'n indrukwekkend voorbeeld gaf van eenvoudig leven. Hij bouwde geen bezit op, liet zich niet afleiden en had die focus op onze redding, op zijn opdracht. Focus op u, zijn Vader. Wij mogen de Heer Jezus volgen en help ons daarbij, ons te richten in ons leven op u en uw koninkrijk. Er is ook veel onrust om ons heen en soms ook in ons hart. Heer, help ons om steeds rust te vinden hierin. Dat we geliefd zijn door u dankzij de Heer Jezus. En geef dat het ook helpt om eenvoudig te leven. Dat we niet ons geluk of afleiding bij allerlei dingen zoeken, maar ja, dat we leven in rust met u. Voor ons helemaal nog niet zo gemakkelijk. Want wat is er enorm veel afleiding. Wilt u die rust ons daarom telkens weer geven? En als we die kwijt zijn, ook weer teruggeven. En help ons om ons te focussen op de goede dingen. Om ook rechtvaardigheid na te streven en onrecht te willen bestrijden. Dat we graag willen dat anderen ook levensruimte krijgen. We bidden u voor anderen die leven in armoede, in slavernij, in mensonterende omstandigheden. Geef dat arme en onderdrukte mensen ook weer kansen krijgen om vrij te leven. Vrij van armoede en onderdrukking. We bidden u wat dat betreft ook voor hen die in de politiek aan het werk zijn. Geef ook dat zij die focus mogen hebben om recht te doen aan mensen dichtbij en ver weg. Zegen onze overheid. Zegen ook de verkiezingen die over een ruime week er zullen zijn. Geef ook daar uw leiding aan. En help ons ook om bewust te leven. En ook daarin recht te zoeken. Help ons om samen de Heer Jezus te volgen. En dat we daarin ons ook één weten en één voelen. Dat we samen achter de Heer Jezus aangaan. Dank u wel dat er de mogelijkheid is om weer wat meer te doen, ook met meer mensen weer samen te komen. Het is allemaal nog voorzichtig en dat heeft ook te maken met besmettingen. Maar Heere, ja, wilt u ons daarin zegenen, in mogelijkheden en in het omgaan met beperkingen. En geef vooral dat we ook in deze 40 dagen tijd blij kunnen zijn, met blijdschap toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Blij zijn dat we de Heere Jezus mogen volgen, dat we zo'n geweldige Heer hebben. We bidden voor Clara Ritsema, voor Martinus, Henriette, de andere kinderen. Wat moeilijk was het om dat bericht te krijgen. En dan komt het leven ook heel anders, in een heel ander licht te staan. Dan worden veel dingen ineens relatief. Dat effect was er ook bij Clara en Martinus en hun gezin, bij de kinderen ook. Dat ze werden teruggebracht, ja, bij wat echt belangrijk is, het leven met u. En ja, zo verwachten zij ook hun hulp van u. En daar bidden we nu ook om. Zegen alles wat er gaat gebeuren. Vooral de operatie en alles daaromheen. Geef dat het goed gaat. Geef dat Clara helemaal weer daardoor beter worden mag. Dank u wel dat ze er ook vroeg bij waren. Zodat de kansen op genezing goed zijn. Geef hen ook de rust en de kracht en de moed die ze nodig hebben. We bidden voor andere gemeenteleden die ziek zijn. Of die ziek geweest zijn en nog niet er weer bovenop zijn. Wil genezing, wil nieuwe kracht geven. En geef moed als het wel eens zwaar is. Heere, zorg voor ons allemaal. Zorg voor deze wereld. We leven in een onrustige wereld. Dank u wel dat we het weten dat u de wereld niet loslaat. Uw koninkrijk komt en zal een keer in volmaaktheid doorbreken. Geef dan nog veel mensen daarin hun rust en houvast vinden. Zegen de verspreiding van het goede nieuws van de Heer Jezus. Zegen de zendelingen die die boodschap ook op allerlei plekken in de wereld brengen. En wilt u daardoor mensen raken en geloof geven. Heere God, verhoort u ons gebed. Neem ons danken aan in Jezus' naam. Amen. Dan nu het collectemoment. En tijdens de collecte zal Klaas Verbree voor ons spelen. En hij wil daar vooraf nog enige toelichting bij geven. Klaas.
Het kruis bekijk, dan raakt het mij diep dat Jezus daar hing, dat hij dat volmaakt volbracht heeft. Aan het kruis werd hij belachelijk gemaakt, bespot. De dood in. Mijn zonden, mijn klachten, mijn gebreken, hier op Golgotha stierf hij voor mij. Voor mij? Ja, Jezus stierf voor mij. Leef ik dan voor Jezus? Kijk naar dit kruis. Zijn liefde vraagt mijn hart.
Ja, onze laatste lied is een psalm. Die gaat over rust vinden bij God. Mijn ziel is stil tot God de Heer. Psalm 62, vers 1 en 5. Vertrouw dat gij gezegend wordt, hebben we net gezongen of gehoord. En God wil ons dat vertrouwen ook geven, nu wij zijn zegen weer mogen ontvangen. Dus ontvang die zegen in vertrouwen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.